Dus wat mij betreft het mooiste wat er is. Hè, en het meest, meest waardevol is echt van betekenis kunnen zijn voor die ander. Ben ik wel? Ben ik de organisatie? En voel ik dat? Hoe is mijn betrokkenheid bij deze organisatie?
We choose to go to the moon in this decade and do the other things.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Now is the time to act. Now is the time to say yes we can.
Welkom bij de nieuwste aflevering van Over Transformaties Gesproken. In deze aflevering spreek ik met Tom Burgwal over de ontwikkeling van lichaamsbewustzijn. Tom deelt zijn inzichten over de evolutie van lichaamsbewustzijn en hoe dit van belang is in coaching en therapie. We duiken in zijn 33 jaar ervaring en in het boeiende gesprek dat ik met hem had, legt hij uit hoe het gewacht zijn van ons lichaam kan leiden tot diepere persoonlijke en professionele groei. Hoe dit werkt heb ik zelf in de coaching met Tom aan de lijve mogen ondervinden. Ik wens je heel veel luisterplezier. Fijn om hier te zijn met jou, Tom.
Ja, dat merk ik ook.
Ja, en in het begin vraag ik altijd iedereen om zichzelf even te introduceren. Dus dat doe ik ook bij jou. Wie is Tom Burgwal?
Ja, ik ben Tom Burgwal. Ik ben 62 jaar. Ik woon en werk dus in Apeldoorn. Ruim 33 jaar. In de geestelijke gezondheidszorg en al vrij snel in de jaren 90 ook in de coaching- en trainingswereld. Die combinatie voor mij is belangrijk om dat beide te doen. En vanaf 2002 in een eigen coaching- en therapiepraktijk.
Dus dat zijn grote cijfers. 21 jaar.
Ja, dat ga je dan op een gegeven moment geleidelijk aan steeds meer realiseren.
Ja, ja, mooi. En voor mij is de aanleiding zeg maar ook gewoon de hele ontwikkeling rondom lichaamsbewustzijn. Hè? Dus ik kom het op meerdere punten gewoon tegen. Mensen die zich daarin willen bekwamen. Maar ook gewoon de hele opmars van Qigong enzovoort. En ik dacht, ik wil gewoon een gesprek met jou hebben. Ja. Om gewoon terug te gaan naar de bron.
Leuk Mark. Ja, nou ja, naar de bron. Maar het is wel zo dat... dat als ik nou vergelijk hè, met die 33 jaar dat ik in 1990 begon. Toen was het vanuit de jaren 80 heel duidelijk de aandacht op het cognitieve. Op onze gedachten, op onze overtuigingen. We hadden de cognitieve gedragstherapie die zich had ontwikkeld. De RED-methode, rationeel-emotieve therapie. En daar ging het toch vooral over de gedachten en de invloed van onze gedachten op ons gevoel en op ons gedrag. En het idee is van als we die gedachten beïnvloeden, dan beïnvloeden we ook het gevoel en het gedrag. En in mijn opleiding bewegingswetenschappen kreeg ik heel erg mee in de jaren 80 van naast dat hoofd is er ook nog een lijf. En wees je bewust van je lijf. Niet alleen door te sporten. Maar ook door hoe je er in de communicatie mee omgaat. Hoe je er in je gevoelsleven mee omgaat. En wat belangrijk voor mij was, is vond ik een heel mooi verschil. Ik kwam binnen in die opleiding met ik heb een lichaam. Van het werkwoord hebben. En met dat lichaam kun je onder andere sporten, prestaties leveren. En naar ik ben mijn lichaam. Van het werkwoord zijn.
En wat is dan het verschil daartussen?
Nou, het verschil tussen het vak dat ik toen ben gaan leren, psychomotorische therapie, wat bij mij niet bekend was, wat bij heel veel mensen niet bekend was, in vergelijking tot fysiotherapie, wat wel bij iedereen bekend was, kon ik dan uitleggen met binnen de fysiotherapie van die tijd was het heel duidelijk de aandacht gericht op het bewegingsapparaat. Hè, als dat niet helemaal goed functioneerde, ging je naar de fysiotherapeut. Vanuit insteek, ik heb mijn lichaam. En daar is iets, hè, blessure, daar is iets aan mis. En dat gaan we herstellen met fysiotherapie. En daarnaast kwam er dan de psychomotorische therapie met ik ben mijn lichaam.
Ja, mooi. En voor mij was het, zeg maar, het lichaamsbewuste ontstond in de eerste opstelling die ik deed.
Ja.
Waarbij iemand zei, wil jij mijn vader zijn? En ik als KPMG'er, niks ten aanzien van de KPMG'ers, maar als hoofd dacht letterlijk, maar wat moet ik voelen?
Ja.
En vervolgens voelde ik ergens een touw in mijn buik en werd ik ergens een kant uit getrokken en dacht ik, oh, dit is dus gevoel.
Ja.
En voor mij is ook dat systemisch werken een heel mooi ingang om met mensen te werken op basis van hun gevoel. En als ik daar dan mee werk, kom ik het ook zo vaak tegen,
ja,
dat mensen dezelfde reactie hebben als ik.
Ja.
Voelen.
Ja. Precies, dat is mooi. Ik heb nu een jaargang bij het Bert Helling Instituut gedaan van systemisch coachen. En dat was voor mij ontzettend prettig, want dat had ik niet zo ingeschat, dat het begint ook met heel duidelijk dat lichaam, wat je zegt, Mark, over, hè, want ik word neergezet en dan ga ik voelen. Hè, je gaat merken van, ik word nu neergezet in een opstelling en dan gebeurt er iets in mijn lijf. Hè, wat ik niet kan verklaren met mijn hoofd, maar het is wel informatie, hè, die ertoe doet. Hè, en dat, ja, dat maakt het, hè, ja, zo belangrijk om die lichaamsbewustwording te ervaren, maar ook te benutten. He, je bewust te worden van dat lichaam reageert op een bepaalde manier. En niet alleen in de houding, in een staan of in een beweging, maar ook vanuit dat gevoel, zeg maar.
Ja, wat vertelt mijn lichaam mij?
Precies,
hè?
Ja.
En dat... Nou, dat heb ik ook van jou mogen leren. Hè? Dus daar heb ik ook gewoon weer een stap bij jou in verder gebracht.
Ja.
Over wat voel ik dan in mijn lijf en hoe kan ik dat dan inzetten? En dat heeft voor mij wel een enorme verdieping gebracht. Namelijk dat ik in gesprekken kan zitten en bij wijze van spreken bijna kan voelen van, oh, er staat een soort van splitsing in mijn lijf.
Ja.
Waar komt dit vandaan?
Ja.
En terwijl ik dit zeg, denk ik ook meteen, nou, er zullen heel veel luisteraars zeggen, splitsing in je lijf.
Ja,
maar
klopt.
Ja, dat is wel wat ik voel.
Ja.
En als ik dat dan inbreng, dan zitten mensen ook echt te kijken, hoe weet je dit?
Ja. Nou ja, dat is dan interessant, hè? Want dan appelleer je met het woord, hoe weet je dit, op het hoofd.
Ja.
Hè? En ik hoorde ook in jouw vraag van, dat je ook vrij snel, en dat merk ik natuurlijk ook bij heel veel van mijn coaches en cliënten, van waarom is dit zo, die splitsing die ik hier voel. Ja, je wijst op je borstkast bij je borstbeen. En daar gaat het al heel vaak dat mensen, als ze al iets opmerken aan hun lichaam, dat ze gelijk hebben, waarom? Waarom krijg ik het warm? Waarom gaat mijn ademhaling omhoog, als je dat al signaleert bij jezelf? En daar is heel vaak dat mensen dan direct weer teruggaan in hun hoofd.
Ja.
En het willen weten. Waarom? En het willen beredeneren. En wat ik probeer is in de eerste contacten vooral heel geleidelijk aan mensen nieuwsgierig te maken naar wat dat lichaam allemaal te vertellen heeft. En hoe dat kan reageren. En niet direct van waarom dan. Maar eerst maar eens gewoon van dat het lichaam reageert.
Ja.
He, en dan probeer ik het onderscheid te maken om daarin ook wat houvast te bieden aan die coaches. Van laten we eens beginnen met wat misschien nog wat dichtst bij ligt met fysieke reacties die ons lichaam kan hebben. He, en dan kan wat ik net zei, op een gegeven moment kun je merken van ik krijg het er warm van. Nou, ik denk dat de luisteraars dat ook allemaal wel bij zichzelf kunnen merken van ik word warm van of ik krijg het er koud van. Als je dit zegt, krijg ik het koud van. Nou, dit zijn heel concrete dingen die je aan je lichaam kunt opmerken. Nou, je kunt aan je lichaam opmerken dat je trilt. Je kunt in je lichaam opmerken dat je een verhoogde ademhaling hebt. Of dat je spierspanning hebt in je nek, in je schouders. Dat zijn dingen die heel concreet zijn en daar begin je mee. Die bovenste laag aan de oppervlakte van fysieke reacties. Hoe reageert mijn lichaam daarin? Daar begint het mee. En dan kun je in een coaching sessie kun je mensen daarin ook wat helpen door ze in situaties te brengen. Dat is wat ik doe. Is dat ik vaak in mijn ruimte mensen laat staan en bewegen. Zich in de ruimte te laten oriënteren. Ergens bij stil te staan of iets in mijn kamer op te pakken. En dan de vraag stellen van, hey, merk je een reactie van je lichaam daarin?
Ja.
En naar het raam toe of van het raam af of nou, wat dan ook. En dat is dan de ervaring die mensen opdoen. Beginnen met ervaren van, hoe reageert mijn lichaam fysiek?
Ja, mooi wat je zegt, om dat wat los te laten zijn van de gedachtes of de interpretaties.
Precies.
Omdat dat mogelijk ook weer een reflex is om het weer dicht te maken of whatever. Maar
ja.
Maak het los. Dus ik heb nu een paar keer meegemaakt met teams bijvoorbeeld. Dat de vraag is, welke beweging maken ze eigenlijk niet?
Ja.
En als je daar
hele
dan
interessante
bij,
vraag.
Ja, en als je daar dan bij stilstaat, is het natuurlijk ook de vraag waarom dat dan zo is. Maar je kan dus mensen ook laten ervaren welke beweging ze dan wel hebben te maken.
Ja.
Daar kan je eindeloos over praten. Maar als je dat dus in de ruimte brengt en dus gaat experimenteren met welke beweging is er dan te maken. Ja, dan zie ik echt een soort van jaarerlevenis. Hè?
Ja.
Hè, dus in deze ruimte hebben we op een gegeven moment een team gehad met adviseurs. Die eigenlijk geen team waren, maar allemaal stakeholders. Oké, wat doen jullie eigenlijk de hele dag? Nou, naar buiten, naar de stakeholders in de rand en dan terugkomen in het team.
Ja. En dan maak je beweging met je handen, merk ik, hè, van je af en naar je toe. Dat is wat je ziet, dat is wat er gebeurt.
Ja, en die beweging hebben ze dus een aantal keren laten maken. En wat gebeurt er dan in die beweging met vertrouwen en wantrouwen en leiderschap en onderdeel zijn van?
Ja.
En wij vonden dat best wel spannend om daar naartoe te werken. Hè? Dus wij, ik en een collega, Elvira in dit geval. Maar je zag de ogen echt van, wauw, dit is waar we in zitten.
Ja.
En dat vind ik dus echt super boeiend.
Ja, want dan wordt het concreet. Hè? Het gebeurt wat je zegt. Hè? Zoals je het ook schetst met je handen, zie ik. Hè, van in deze ruimte waar we nu zitten, daar gebeurt het. Het wordt zichtbaar en dan kun je er wat mee. Hè? En dan gaan mensen ook merken van ja, hè, ik merk het ook. Ik zie mezelf en ik zie ons als groep hè, of als team zie ik die beweging maken. Maar ik voel er ook iets bij. Hè, dus dan maak je die beweging en dan hè, kun je vragen van, hey, en wat merk je er nu bij jezelf, hè, in je lichaam bij op?
Ja.
Nou, en dan komen de woorden, hè, die dan in de tweede laag, hè, onder die fysieke reacties wat ik net vertelde, zit die gevoelslaag. En dan kom je bij, ja, wat voel ik daar dan bij als ik die beweging, hè, naar de stakeholders toe, wat je net zei in jouw voorbeeld, hè, of weer van daaruit weer terug naar mezelf, hè, voel ik daar comfort bij, voel ik me daar op mijn gemak, of voel ik me daar toch een beetje onveilig, hè, naar die stakeholders, merk ik toch wel iets van een opzien tegen, hè, of een vrees, hè, en dat is wat, hè, wat dan vanuit die beweging duidelijk wordt. Hè, ga ik aarzelend naartoe in die beweging en voel ik die aarzeling? Of ga ik daar met een vertrouwen naartoe? En dat zie ik aan de passen die ik maak in de beweging daar naartoe. Dat is wat je bij jezelf kunt signaleren.
Ja, kijk, ik begin te lachen.
Ja.
Want dan denk ik, oh ja, als ik deze oefening samen met jou en dit team had gedaan, dan was het weer anders geweest. Omdat jij nog zoveel meer woorden meegeeft. Inderdaad, van ja, hoe ga jij daar naartoe? Aarzelend of wat dan ook. Hè? Ja. Voor mij was eigenlijk het volledige focuspunt op het zijn van team.
Ja.
Maar het doet natuurlijk ook wat dat je naar buiten gaat. En hoe ga je dan naar die stakeholder toe? En wat voel je daar dan?
Ja.
Maar ook welke betekenis geef je daar dan aan?
Precies, dat.
En dat is steeds de combinatie die je dus dan moet zoeken.
Ja.
Of ja, moet. Je te zoeken hebt, ja, ik het zo zeggen.
Ja, nou daar ligt die uitdaging om dat te doen. Om dat erbij te nemen. Die informatie erbij te nemen. Ja. Naast die gedachten die je hebt over hè, hoe ik het ga vertellen. En wat ik ga vertellen. Hè, daarin ook van hoe voel ik me daarbij. En nog even, dat stukje wat jij zei net over, van en dat is precies wel wat ik ook in mijn werk steeds weer ervaar van, dan zit je op die gevoelslaag. Mm-hmm. En dan merk ik bij zoveel mensen, maar Tom, maar ik heb daar geen woorden voor. Hè, ik merk wel iets op, hè, wat jij dan zegt van in die gevoelslaag, maar geef me dan woorden. En ik merk heel veel in coachingsgesprekken, dat mensen behoefte hebben aan een groter arsenaal van woorden om hun gevoelens uit te drukken. Dus, daar werk ik dan mee. Hè, dat we kijken van, oké, welk gevoel? Hè, die aarzeling in een stappen zetten. Hè, naar iemand toe gaan, bijvoorbeeld. Hè, welke woorden kun je daarvoor dingen? En zo breid je ook die woordenschat uit.
Ja.
Hè, dat mensen met woorden en talig, zeg maar, hun gevoel kunnen uitdrukken. Naast wat het lichaam ook doet. Hè, in beweging, wat ik nu maak, hè, wat ik doe met mijn handen, met mijn armen. Dat is zichtbaar. Maar we willen dit ook graag met woorden kunnen uitdrukken.
Ja, en dat vind ik ook de winst. Als je mensen daar toegang toe geeft in het gesprek in zo'n team. Het blijft toch altijd wat cognitief. Of wat gaan we dan doen? En wat zijn onze waarden?
Ja.
Maar het gaat nooit zo snel over gevoel.
Nee.
En dan kunnen we natuurlijk allemaal gaan vertellen dat we rationeel zijn opgevoed. En onze scholing is rationeel.
Zeker.
En wat is dan de opening naar dat lichaamsbewuste? Waarom wordt dat nu relevanter?
Mijn indruk is dat dat echt een tegenreactie is. We hebben zoveel exclusief aandacht gegeven aan dat hoofd en aan het begrijpen van wat er in de wereld om ons heen gebeurt. En begrijpen is dus ook beredeneren en daar ook daarmee controle willen hebben over wat er in de wereld om ons heen gebeurt. En ik zie de beweging in de maatschappij van dat we veel meer aandacht geven nu aan lichaamsbewustwording of de termen embodied learning, leadership, belichaamd zijn. Dat is iets wat je nu heel veel tegenkomt. Hè, als je bijvoorbeeld Psychologie Magazine neemt, er is nog nooit zoveel aandacht geweest voor dat lichaam, zeg maar. In de laatste Psychologie Magazine, tot mijn grote vreugde, is er een prachtig verhaal over de PESO. PESO, lichaampsychotherapie. Dat is waar ik in de jaren 80 les van heb gehad. Van Albert PESO, zelf uit Amerika. En mijn leermeester, Iman Baartman, was een PESO, lichaampsychotherapeut. En het is mooi dat in 2024 daar een soort, noem het revival, optreedt. Om daarvan te leren en om daar kennis mee te maken. Hè, met die lichaamsgerichte therapie of coaching.
Ja, dus het is een tegenreactie.
Het is een tegenreactie. Hè, ja. Waarin we net als het idee van we moeten controle houden over wat we zien en wat we doen. We hebben heel veel dingen weten we niet. Kunnen we niet beredeneren. En die zijn er. Hè, dus ook eigenlijk die stroming mindfulness is ook in dat licht volgens mij te zien. Echt een reactie op. We kunnen alles, de sky is the limit, de technologie heeft zich zo sterk ontwikkeld in de jaren 70 en 80, dat we alles kunnen als we maar willen.
Ja.
Het is een hele sterke mentaliteit was dat in de jaren 70, 80. En dan komen we in de jaren 90 erachter, in 2000 komen we erachter van dat we lang niet alles kunnen. Dat er heel veel dingen zijn die we niet kunnen als mensen. He, waar we ook al willen we nog zo hard met onze wilskracht, we gaan het niet bereiken. He, en dan is er dus zo'n stroming vanuit het Zen-boeddhisme die ons vertelt van wat dan?
Ja.
En
de weg, zeg maar. Hè? En het is echt super tof wat er gebeurt. Omdat je probeert het uit te leggen. En er zijn dus niet altijd evenveel woorden voor.
Nee.
Omdat je dus dat op een of andere manier voelt. En dat kom ik ook wel steeds meer tegen. En dat komt denk ik ook wel door de beroepsgroep waar ik mij in beweeg. Dat iemand zegt, ja, ik voel het wel, maar ik kan het nog niet echt onder woorden brengen of zo. Je moet me even wat meer tijd geven. En ja. Dan ontbreekt het misschien wat meer aan het arsenaal om dan weer te benoemen wat je dan voelt.
Ja.
Dus daar ben ik echt heel blij mee dat ik dat de afgelopen periode zoveel heb geleerd en heb uitgebreid. Maar voor mij is dat dus ook helemaal oké. Maar wat voel je dan? En neem daar dan de tijd voor. En dat komt wel.
Ja, dat is ook een soort vertrouwen wat ik hoor in je. Hè? In de ontwikkeling van het komt wel. En waar ik net benadrukt heb van hè, om woorden te geven aan gevoel. Dan is het ook belangrijk om te zeggen dat je soms geen woorden vindt voor wat je voelt.
Ja,
hè, dat er dus iets in je beweegt, gebeurt, wat je nog niet kan benoemen met woorden. Maar het leeft wel, het is er wel. En dan is het meer de vraag van, mag dat er zijn? Hè? Ik weet het niet, ik kan er geen woorden voor vinden, ik begrijp het niet. Waarom treedt dit nu op? Mag dat ook minder belangrijk zijn? Mag het er ook gewoon zijn? Hè? Dus dat is ook terugkomend op het eerdere stuk van, hè, ik ben mijn lichaam. Het is er. Nou, daar is dan ook de link met mindfulness. Hè? Niet voor niks zo populair is geworden. Omdat we dan beseffen van ja, we kunnen niet alles. We kunnen niet alles hebben, begrijpen. Hè? Sommige dingen zijn zoals ze zijn.
Ja.
Nou, ik heb echt de indruk dat sinds die mindfulness zo. Die kwam ergens in de jaren 90 geleidelijk aan naar Nederland toe. En na 2000 werd dat echt populair. Ik heb nog nooit zoveel de zin gehoord, het is zoals het is. Het leren accepteren van dat dingen zo zijn. En dat we niet weten waarom, maar dat we gewoon accepteren, het is zo.
En ik hoor die zin natuurlijk ook en dan komt er ook meteen iets in mij in verzet van ja, maar kom op man. Daar kunnen we wat aan doen. Hè? Dat is ook met
het doen. Ja, dus dat is die doelmodus. Nou, dat is precies ook wat mindfulness aangeeft. Van die doelmodus kennen we.
Ja.
Daar komen heel veel van mijn coaches en cliënten ook mee binnen. Oké, Tom, ik heb deze coachingsvraag of dit probleem. Of hier loop ik tegenaan. En daar wil ik wat aan doen. Dus geef mij tips en trucs. Ja. En dan, hoeveel keer? 3 keer, 4 keer. En dat moet genoeg zijn. En dan kan ik weer. Dan ga ik weer verder.
Ja, dat was bij mij ook zo. Na 3 maanden zei ik tegen jou, nou Tom, hoe lang zit ik hier nog?
Ja.
Ja. En ik zag jou glimlachen en het was meer het antwoord, ik weet het niet.
Nee, kan ik niet weten, hoef ik niet te weten.
Ja, echt prachtig.
Want het is een proces waar we het over hebben.
Ja, dat was voor mij ook een soort van acceptatieproces. Maar waarom, ik hoef het ook niet, het is nu gewoon waar ik in zit.
Ja.
Dit is wat het is.
Ja, precies. En kun je dat accepteren voor het moment?
Ja.
Hè, dus wat ik ook altijd, dus ik vind het een heerlijke relativering om heel vaak te noemen. Hey, dit is dit moment, hè? Hoe het morgen is, hoe het volgende week, hoe het over 3 maanden is, geen idee.
Nee, maar dat is ook, hè, je hebt zo'n nummer van Heaven, waarin ze ook bezingen de nieuwe morgen.
Ja.
En voor mij is dat, nou, ik ben het misschien nu niet meer zo heel erg gewacht, maar ik ben er maar een tijdje echt heel erg gewacht van geweest. Oh, dit is weer een nieuwe morgen.
Ja.
Het begint weer opnieuw.
Ja.
En als ik er zo in zit, ach man, dan is alles goed. En dan is er ook heel veel nog weer in de uitdaging wat ik kan aanpakken. Maar ja, dat zal er morgen ook zijn, bij wijze van spreken. Dat relativeert enorm.
Ja.
En niet dat ik dan stil kom te liggen, maar wel in een ander, rustiger patroon.
Ja.
Wat
ik hoor in jouw stukje is ook het bewust worden van de dankbaarheid dat het er is.
Ja.
Dat is ook meer, hè? Ook echt iets van deze tijd wat je om je heen ziet, hoort, leest. Je bewust worden van wat er is en daar dankbaar voor zijn.
Ja.
Dus die dankbaarheid, hè, dat is wat er echt bij hoort van je bewust worden van dit is wat ik nu ben.
Ja.
Dit is wat ik nu heb En dit is wat het is.
Ja, en het brengt mensen rust.
Ja.
En dat is ook in het klantcontact ook de rust brengen. En mensen gewoon afremmen. Wat gebeurt er nu?
Ja.
Dus dat vind ik een mooie. Waar ben jij dankbaar voor? Dat is echt natuurlijk gewoon een schot voor open doel.
Ja.
En ik moet hem stellen.
Ja, ik ben dankbaar voor al die mensen die op mijn pad komen. Hè, die mij ook voortdurend leren en uitdagen om me verder te blijven ontwikkelen. En dat is heerlijk om te voelen, om te merken. Het is spannend. Ja, daar ben ik dankbaar voor. Hè, dat ik in ontwikkeling blijf. En dat is een spreuk die ik heel vaak wel wil gebruiken. Is ik hoop op mijn 88ste nog te leren en me te kunnen ontwikkelen. En niet het gevoel te hebben van, ik weet het allemaal wel. Hè, want dat, die kennis en ervaring van dan 33 jaar. Dat zijn grote getallen, zei je aan het begin. Maar aan de andere kant merk ik van ja, het voelt ook als van ik ben net begonnen. Hè? En ik heb nog zoveel wat ik wil, wat ik wil meemaken, wat ik wil leren. Nieuwsgierig naar hoe ik me verder kan ontwikkelen. En dus dat hoop ik ook nog op mijn 88ste te kunnen doen.
Ja, mooi.
En zo ook, het ook zo te ervaren. Hè, met dezelfde glimlach op mijn gezicht die ik nu heb.
Ja, ja. Nou, ik ben natuurlijk dit weekend net 50 geworden, zeg maar. Hè? dus ik heb dat ook, hè, gewoon de dankbaarheid voor het feit dat ik hier nu ben. En tegelijkertijd ook het pad waar ik op zit, wat me dat heeft geleerd.
Ja. Ja.
En waar ik nog naartoe mag. En nu met zoveel rust gewoon zitten en te horen wat er gebeurt. En dan mensen net tot andere inzichten brengen.
Ja.
Dat vind ik echt zo tof.
Ja.
En, ja.
Dus wat mij betreft het mooiste wat er is. Hè, en het meest, meest waardevol is echt van betekenis kunnen zijn voor die ander.
Ja.
Dat is wel echt mijn grootste kernwaarde en mijn grootste zingeving om echt van betekenis te kunnen zijn.
Ja, en zeg maar, ik heb volgens mij meerdere soorten podcastluisteraars, hè? Maar ik heb denk ik zowel cognitieve als wat meer emotioneel bewuste mensen. Nou heb ik de neiging om meteen naar de hoofdmensen te gaan. Maar ik moet die anderen ook meenemen. Dus als je gaat beginnen met lichaamsbewustzijn.
Ja.
Waar begin je dan? Of wat levert het op? Of wat?
Wat ik probeer is aan te sluiten bij wat er is.
Ja.
Hè, dus is het echt iemand die binnenkomt en aangeeft van ik zit zo ontzettend in mijn hoofd. En dat is één grote chaos. Dus het is ontzettend druk. Het stormt daar binnen. En ik wil daaruit. Of ik wil rust in mijn hoofd. Dat is echt wel vaak een vraag waar mensen binnenkomen, verkennend. Dan is dat waar ik bij mag aansluiten. Hè, bij dat hoofd. En dat we niet direct dan op de inhoud van die gedachte ingaan, maar eerst maar juist even de aandacht brengen naar de rest van het lichaam. En dan kun je stilstaan bij de spierspanning, je kunt stilstaan bij de houding, zittend, staand, die mensen aannemen en dan al mensen echt helpen om de verbinding met dat lichaam te herstellen. Het is echt bewust te worden van hoe sta ik? Hoe sta ik met mijn voeten op de grond? Ik ben heel, heel bazaal. En dus echt beginnen bij hoe sta ik? Hoe ben ik in contact met die vloer? En merk ik iets daarvan? Dan kun je gewoon je lichaam omhoog gaan. Een soort moment van bodyscan. Vanaf je voeten tot aan je kruin. Kun je gewoon nagaan van hoe sta ik erbij? Wat ervaar ik aan spierspanning? Waar is het ontspannen en losjes? En waar zit het nog wat gespannen en vast?
Ja.
Daarin.
En heb je ook mensen die binnenkomen die zeggen, ik heb te veel gevoel?
Nee.
Je begint nu heel erg
te
lachen.
Te veel gevoel. Ja, ik glimlach wel. Ik vind het een hele mooie vraag. Niet met te veel gevoel, maar wel net als wat je, het gedachten in je hoofd die een storm en die chaos kunnen veroorzaken, kan het ook zijn dat mensen vol zitten met emotie. Dus een teveel gevoel, maar wel vol zitten met emotie. Dan is er mogelijk iets gebeurd in hun leven, wat heel heftig, schokkend is geweest. En dat mensen heel veel voelen. Maar niet met de dingen van te veel voelen, maar wel heel veel voelen. En dat niet, dat niet thuis kunnen brengen, zeg maar. Ja. Er gebeurt heel veel in mijn lichaam aan gevoelens. En dan gaan we kijken vanuit die situatie naar van, ook hier weer, wat geef je lichaam aan? Wat voel je dan? En hoe uitzicht dat eerst fysiek? En dan gaan we kijken, kunnen we woorden geven aan die gevoelens? Wat is daar, en dan gebruik ik vaak ook weer een structuur vanuit de psychologie over dat we de primaire emoties kunnen rangschikken in alles wat met vreugde en blijdschap te maken heeft, de B van blij. Dus dan kun je denken aan opwinding, aan plezier, aan genieten, aan trots. Dat is allemaal in de categorie van blij en vreugde. En dan heb je een categorie van bang, de B van bang. Dat is alles om angst. En als ik dan het woord angst noem, dan is dat vaak al heel beladen en heel groot. Dus dan ga ik heel snel naar woorden als zijnde van opzien tegen. Wel eens twijfelen, aarzelen, vrees. Dat is een beetje een oud Hollands woord misschien. Bang zijn. Alles wat daarbij hoort, bij de cluster van boos. Van bang, zei ik. Ja. Dan kom je daarna bij boos. Nou, ook daar zit heel vaak lading op. Het niet boos mogen zijn of boos. Nee, boos is te veel te groot woord. Ik ben nooit boos, hoor ik nogal eens. Maar ben je wel eens geërgerd? Ben je wel eens geïrriteerd? En dan maak je het kleiner. En dat zijn dan die woorden die kunnen helpen om mensen te zeggen van ja, dat is wat ik ervaar. Ik merk wel wat geïrriteerdheid in mij.
Ja.
En dan heb je de vierde B is bedroefd. Nou, verdriet. In allerlei vormen kom je dat tegen. En kunnen mensen ervaren van er zit wel iets van verdriet in mij. Het maakt me ook verdrietig. Als ik hier in die situatie ben, als ik hierover terugdenk. En zo kun je proberen om, als mensen vol zitten met gevoel, met emotie, om proberen dat een klein beetje te ontrafelen. En daar te zeggen van, ik voel boosheid en ik voel verdriet en ik voel een beetje angst.
Ja.
En dan ga je dat proberen uit elkaar te halen. En dan ga je vervolgens weer terugkijken van, en hoe uitzicht dat dan bij jou? Wat in je lijf, in je lichaam, resoneert er, om dat woord eens te gebruiken, op het verdriet? Nou, dan kun je daarbij stilstaan. Kun je merken op welke plek gebeurt er nu iets. Als ik dat woord verdriet of teleurstelling of gemis in mijn hoofd neem, waar merk ik dan iets op?
Ja.
Nou, dat kan zijn dat ik merk van, dan voel ik nu, als ik dat uitspreek, dan voel ik een druk op mijn borstkast.
Ja.
Dus dit is echt een behoorlijke druk op mijn borstbeen hier. En dat vraagt eigenlijk om, ik adem niet meer door. Dat mijn adem stokt daarin. Nou, dat is waar je best, en dan kun je daar wat mee doen. Dan kun je zeggen, wat kun je doen met je adem om daar weer wat meer ruimte in te geven? Dus de ademruimte in je borstkast te nemen om te proberen weer echt door te ademen.
Ja.
Nou, en dan gaan mensen met hun gevoel vanuit de borst naar hun buik.
Ja.
Nou, en in mijn ervaring is het zo dat er, als we het hebben over verdriet, die emotie, dat is iets wat, dat is iets wat echt uit je buik komt.
Ja, wat heel erg plek heeft in je buik.
Als ik huil, en mijn verdriet toon, dan komt het bij mij echt schokkend vanuit mijn buik. Dan is dat echt iets wat echt snikkend, snotterend, echt vanuit mijn buik komt.
Ja.
Ik weet niet hoe jij dat ervaart. Maar ja, weet je, het is, de laatste.
Kijk, er gebeuren een paar dingen met mij. Als je erover praat, dan voel ik het meteen in mijn buik. Je begint dan over borst, dan denk ik, oh ja. En als je dan, ja, het zit in je buik, dan word ik alweer meteen blij. Dan denk ik, oh, daar ben ik al aan voorbij, hè. Want eerst zat dat ook op mijn borst. En voor mij, als er van mij een diep verdriet is. Ja, man. Dat heb ik nu misschien 1 of 2 keer op de bank meegemaakt. Dat komt echt uit mijn buik.
Ja.
En dan ben ik ook iemand die overdrijft. En dan zeg ik ook, nou, dan komt het werkelijk uit mijn tenen gewoon. Ja. Daar dan weer mee omgaan, dat is dan wel weer de uitdaging voor mij. Maar doordat het nu, zeg maar, daaruit komt en dat ik me daar bewust van ben, kan ik er ook veel meer mee werken.
Ja.
En het ook gewoon laten zijn. Hè?
Dus precies. Is, ja.
Kijk, gisteren ben ik bij een klant geweest. En vannacht ben ik daar gewoon mee bezig geweest. En dat overkomt me nog zelden. Maar ik had continu het gevoel van, hoe krijg ik het bij elkaar? Gewoon, en dat had ik ook gewoon in mijn gevoel en in mijn lijf was ik gewoon mee bezig. En vanochtend stelde ik mezelf ook wel de vraag van, maar waar komt dat dan vandaan? En toen dacht ik, dat kan ook gewoon van de organisatie zijn.
Ja.
Dat die organisatie bezig is met de vraag, hoe krijg ik het bij elkaar?
Ja. Ja. En dat dat bij jou resoneert. Dat jij het gaat voelen of het overneemt. Nou ja, dat is in ons werk, zeg maar, als coach inderdaad iets wat we kunnen benutten. Hè, wat gebeurt er in mijn lijf? Hè, wat resoneert er? En wat is van mij? Hè, en wat is er ook niet van mij?
Ja.
Hè, daarin.
Ja, en dus als ik die vraag heb, wie heeft die vraag nog meer?
Ja.
En dat heb ik ook geleerd aan dat systemisch werk.
Precies.
Om er op die manier ook naar te kijken. Ik voel wat en dat hoeft niet alleen maar van mij te zijn. Wat heeft het systemisch coachen jou gebracht? Het systemische stuk.
Ja. Nou, dat ik nog meer bewust ben van wat er achter zit. Vanuit welk systeem je deel uitmaakt. Hè, om dat te onderzoeken. En voor mij was het dan verder dan alleen te kijken naar het gezin van herkomst. Hè, want als ik bepaalde vragen, opdrachten krijg, ook ten aanzien van reïntegratie, dan verken ik altijd wel met mijn cliënt of coachie van de gezin van herkomst en de plek waar in het gezin sta je. En was me wel bekend, want dat is een van de patronen die ook gelinkt worden al vrij lang met burn-out. Dat je geparentificeerd kan zijn. He, dus dat je van je plek als kind af bent en dat je niet op de plek van je ouders, maar zelfs een plek boven je ouders komt te staan en je voor één van de ouders vaak gaat zorgen. Om wat voor reden dan ook. Dat was me bekend. Maar al die andere patronen die dynamieken die binnen het systemische werking, die waren mij onbekend. Dus dat heeft me echt veel meer opgeleverd. Ook om te begrijpen van waarom iemand doet wat hij doet. Hè, of dat dan in privé of in werk is. En vaak is het bij mij, als ze naar mij te komen, ook werkgerelateerd. Dan wil ik het gaan hebben over die patronen. Over wat eronder ligt, wat er aan dynamiek staat. En daar heeft het systemisch coaching opleiding me heel veel mogelijkheid gegeven om daarbij stil te staan, om dat te verkennen. En om ook, wat ik echt van mijn opleiders heb meegekregen, is van om het niet te weten, maar daar samen naar op zoek te gaan.
Ja.
Nou, dat is jou natuurlijk ook heel bekend en vertrouwd.
Ja,
niet weten, hè, en het samen zoeken naar van wat zou het kunnen zijn.
Ja. Ja, met frisse ogen kijken.
Met frisse, hè? Ja, ogen kijken. Niet invullen.
Ja.
Want dat doen we al zoveel. We vullen al zoveel vanuit ons hoofd weer, om dat nog even te benoemen. Van ons hoofd proberen we te begrijpen en denken het ook te begrijpen. En dan vullen we in.
Ja, dat vond ik ook zo leuk. In de tijd dat jij die opleiding volgde, om die gretigheid van jou te zien.
Ja. Nou ja, dat is die ontwikkeling, hè?
Ja, en dan kwam ik gewoon
een heel gretigheid precies om.
Ja, gewoon van, een jong kind of zo. Ja. Hè? Gewoon, oh, dit,
ja, en spelen ook.
Ja.
Hè, wat mij ook erg hielp in die opleiding was het mogen gissen en missen.
Ja.
Dat is een opmerking van Yvonne Lonis.
Ja.
Die blijft me bij. Je hoeft het niet te weten, nogmaals vanuit het hoofd. We weten lang niet alles.
Ja.
En laten we vooral beginnen met, we weten het niet. We zijn nieuwsgierig. Laten we het eens verkennen. Wat zou het kunnen zijn?
Ja. Terug naar dat lichaamsbewuste. Hoe kunnen we dat meer plek geven, ook in organisaties? Wat levert het ons op of zo? Weet je, het is voor mij zo'n ingang ook om te werken in organisaties met systemisch werken.
Ja.
Want daarmee werk ik ook met gevoel en emotie. En dan geeft dat een mooie basis om mee verder te werken.
Ja.
Maar zo zal het ook zijn voor het lichaamsbewuste.
Ja. Nou, als we, hè, als in dat bedrijfsmatige, in het zakelijke, we ons bewust worden dat we niet alles kunnen redeneren. En dat keuzes in organisaties heel vaak helemaal niet wel overwogen en beredeneerd worden gedaan, maar toch op basis van emotie. Nou, dan wordt het belang al duidelijk om wat meer bewust te worden van die emoties, die dus een grote rol spelen in bijvoorbeeld de beslissingen die we nemen. Dan helpt dat al heel erg. Om je meer nieuwsgierig te maken, wat zou het kunnen zijn, om daar nog mee aan te sluiten, van wat me uiteindelijk maakt dat we als organisatie deze beslissing maken. En dat we deze verandering, transitie ingaan. En wat voelen we daarbij? En dat we het niet alleen maar proberen te controleren, en het te begrijpen, te bevatten met woorden, maar ook dat we het voelen.
Ja.
Hè, wat elke verandering met zich meebrengt is, is ook onduidelijkheid, het nog niet weten.
Ja.
En mag je dat voelen? Mag je bewust zijn van dat daar dus een angst in zit van waar gaan we naartoe? Wat gaat dit ons opleveren? En mogen we bewust stilstaan bij dat daar ook een vrees zit van waar gaat dit naartoe? Wat brengt ons dit?
Ja, waar lopen we dan tegenaan?
Ja.
En dat bewust over communiceren.
Ja, en daarover in het contact te communiceren.
Ja, ja, en jezelf inbrengen, weet je. Dat is altijd de opgave die ik zelf heb.
Ja.
Ik wil nog even terug naar het begin van het gesprek, want ik realiseer me dat je zegt van ja, daar realiseerde ik, maar daar heb ik eigenlijk de beweging gemaakt van ik heb een lichaam naar ik ben een lichaam. Hè?
Ja.
En als ik dan naar organisaties kijk, dan zouden we ook kunnen zeggen ik heb een organisatie of ik ben een organisatie.
Ja.
En als je die beweging maakt naar ik ben een organisatie als manager of als leidinggevende, hoe ga je dan gevoelsmatig anders in de wedstrijd zitten? Wat ervaar jij dan nu als ik dit zo vertel?
Nou, het eerste wat mij dan te binnen schiet als je die vraag, ik ben de organisatie, de vraag is, ben ik wel? Ben ik? Ben ik de organisatie? En voel ik dat? Hoe is mijn betrokkenheid bij deze organisatie? En maakt dat onderdeel van mij uit daarin? Of zie ik het vanuit mijn hoofd als zijnde in mijn carrièreplanning als zijnde een onderdeel. Hè? En dan is het, lijkt me veel meer, ik heb deze organisatie en deze functie om me een aantal jaren hier te ontwikkelen en te groeien en dan de volgende stap te nemen. Nou, ik kan me zo voorstellen in zo'n situatie lijkt het me veel meer dat je dan de organisatie hebt. En niet bent. En dus je eigen carrièrepad voorop stelt. Daarin.
Ja, en ik zat dus daar net de vraag ook eventjes zo door me heen te laten gaan. En toen dacht ik ook, oh ja, maar voor mij zou het zijn, ik heb een organisatie. Want dat is iets waar ik me mee verbind. En ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn, maar ik ben de organisatie.
Ja.
En daar zit geen goed of fout in.
Nee, maar precies.
Er zit wel een verschil.
Geen oordeel. Nee.
Iedereen heeft daar een andere beleving bij.
Ja.
Hè, dus net als dat ik ben een boek aan het schrijven.
Ja.
En ik heb laatst een opstelling gedaan over de verschillende hoofdstukken en hoe dat zich tot elkaar verhoudt. En iemand zei over, ja, maar Mark, jij bent eigenlijk het boek. Het boek is jou.
Precies. Ja.
Hè? En dat heeft me nou wel weer geraakt. Omdat ik dacht, oh ja, maar dan mag ik ook weer wat meer van mezelf erin leggen. Wat meer van mijn eigen ziel erin leggen. Dus ja, maar ja, ik ben niet een boek. Het boek is niet mij. Maar ik heb wel een boek.
Ja.
Dus dan gaat er heel veel door me heen.
Ja.
Ja.
Ja. Maar op dat moment kun je dat voelen. En dat ik zie jou ook, hè, inderdaad in hoe je beweegt. En je gezichtsuitdrukking is van dat het je ook raakt. Van als je dit uitspreekt. Van ik ben op dat moment mijn boek. Dat kan je echt ontroeren.
Ja.
En hè, teruggaat naar ik ben mijn organisatie. Ja. Dat kun je echt zo voelen. En dat geeft natuurlijk iets aan rondom, hè, mijn betrokkenheid. En hoe ik daar in die organisatie zit. En dat ik me daaraan heb verbonden. He, ik maak onderdeel uit van die organisatie en ik ben op dat moment die organisatie. He, ik belichaam in mijn hele zijn ook de organisatie daarin.
Ja, ja.
Nou, en dat in het contact, he, naar buiten toe, nou, dat maakt wel verschil. He, dat wordt wel gezien, dat wordt wel gevoeld in de interactie met de ander. Of jij, he, vanuit die beleving, zegt ik ben mijn organisatie, of ik werk bij die organisatie en ik heb die organisatie. Nou, volgens mij maakt dat een groot verschil in het contact.
Ja, dus wat ik me nu net bedenk, met die vraag van oké, ben ik de organisatie of heb ik de organisatie, zeker werk ik met die organisatie of bij die organisatie, dat een van de kenmerken van burn-out ook is dat mensen zich zeer vereenzelvigen met de organisatie, dus min of meer die organisatie zijn.
Precies. Ja, dan komt het weer, het werkwoord zijn. Ik ben mijn werk. Ik ben mijn organisatie. Ik identificeer me met mijn werk, mijn organisatie. En wat ik vaker zie is, en dat is ook een van de kenmerken van burn-out, wat je zegt, is ofwel die enorme betrokkenheid, maar dan spreek je eigenlijk van wat we noemen een werkverslaving. Hè, en die kenmerken heeft het dan ook. Of echte burn-out, waarbij juist er mentale distantie, oftewel afstand tot het werk, is gekomen. Eigenlijk als een soort overlevingsmechanisme, hè, waarin iemand, als het werk bedreigend wordt vanwege de belasting, ja, dan gaan we in een overlevingsstand, of we nou willen of niet, en dan gaan we afstand nemen van dat wat ons bedreigt. En dan gebeurt er eigenlijk iets van, we nemen afstand, hè, dus die distantie neemt toe. Je merkt dat mensen ook cynisch praten over het werk. Ja, ze doen maar, en die manager of die afdeling of de directie, bestuur. Hè, en dus dat is echt, hè, juist zich buiten die organisatie gaan plaatsen. En wat wordt gevraagd om dat dus op te pakken, is eerst weer het contact met jezelf herstellen. Met je lijf herstellen. Dus het begint met, ik ben mijn lichaam, terug in mijn lijf, zijn, voelen. En dan kun je pas, als je het hebt over integratie dus, eerst moet dat gebeuren, terug in je lijf, contact met gevoel, om dan je daarna weer te kunnen verhouden tot je werk. En daar weer onderdeel van uitmaken.
Ja, want in de systemische manier van werken kennen we dat ook. Hè? Dus iets dragen voor iemand anders.
Hm. Ja.
En heel vaak is het dan zeg maar zo dat je dat op je schouders voelt of die druk.
Oh, zeker.
Voel je.
De rug, schouders, rug.
Ja.
Ja.
En die werkvorm is het zeg maar zo dat je ook daadwerkelijk iets teruglegt bij degene voor wie je het hebt gedragen.
Ja.
En het is dan logisch dat je dat voor je ouders, dat het je ouders is, maar het kan ook iets heel anders zijn,
ja,
wat verderop in je familielijn zit.
Ja.
En jij zegt zeg maar van, oké, dan gaat het eerst weer over dat mensen zelf hun eigen lijf gaan ervaren.
Ja, als men dus echt opgebrand thuis komt te zitten, niet meer kan werken, hè, dan is het eerst nodig om weer hè, in contact, in verbinding met je lijf te komen, te gaan voelen. Hè, en ja, je eigenlijk ook met jezelf weer kunnen verbinden. Hè.
Want ik vind het ook heel erg interessant, want het is ook een bekende opstelvorm, hè, dus dat je iets teruglegt bij een ander.
Ja.
Maar hoe zou je dan nog iets ertussenin kunnen zetten, waardoor je zegt dat je dus inderdaad mensen bewuster maakt van hun lijf voordat je dat proces ingaat. Wat zou jij dan doen? Dus ik heb iemand die draagt iets voor iemand anders. Dan is het meestal zo dat ik hem iets heel zwaars geef en dat laat ik hem dan terugleggen.
Ja, dat doe ik ook. Ja.
Maar voordat ik dat ga doen, is het dus beter om eerst iemand bewuster te maken van zijn lijf. Hoe zou je dat dan doen?
Ja.
Of hoe doe jij dat dan?
Ja, nee, goed. Het gaat natuurlijk om van als je dan met die coachie, die medewerker, aan het werk bent, dan tast je natuurlijk af van in welke mate is iemand zich nog bewust van zijn lijf, van zijn fysieke reacties. Hè? En als je zegt van nou, dat is eigenlijk niet. Hè? Iemand die echt gewoon niet meer contact heeft met zijn lijf, dan zul je eerst daaraan moeten werken.
Ja.
En dan pas kun je met een werkvorm komen waarin je, hè, of dat dan een stoel is of een tas of een voorwerp wat zwaar is, je in de handen ofwel iemand op zijn schouders laten nemen en laten voelen van hé, dit rust er op jou, dit drukt er op jou en is dit wel van jou? Hè, en vanuit systemisch benadering zeg je inderdaad van heel vaak dragen we iets wat niet eens van ons is.
Ja.
En dat mag je teruggeven. Dus dan mag je symbolisch ook wat dus die last representeert, die mag je afwerpen.
Ja.
Naast je neerleggen of teruggeven aan die persoon waar dit hoort.
Ja, dus mensen die voelen of ervaren, ik ben misschien wel meer de organisatie dan me lief is. Die kunnen zich dit dus gaan afvragen.
Ja.
En ook, dat is natuurlijk ook in het boek van Jane Koorts.
Precies, daar moest ik ook aan denken. Ja,
die geeft het ook aan.
Eerst het terug naar het lichaam, bewust worden van in hoeverre zijn mensen hun lijf en hun gevoel kwijtgeraakt. Dus ik zeg heel vaak van eerst hoor je de reïntegratie naar het zelf en naar je lichaam te doen, voordat je weer kunt reïntegreren in de organisatie, in je werk, daarin. Anders verval je in dezelfde patronen, dezelfde dynamieken terug.
En dat is eigenlijk hetzelfde als dat je daar straks ook zegt. Hè? Vanuit je hoofd eerst los naar je lijf ervaren.
Ja.
Wat is daar? En dan niet meteen weer waarom, maar gewoon het ervaren van je lijf.
Ja, precies. Dus dat is iets wat je bij een burn-out situatie, zoals je het schetst, Mark, treft. Maar ik maak net zoveel in mijn praktijk mee, waarin er nog gelukkig geen sprake is van burn-out. En waarin mensen preventief met vragen komen. En dus ofwel heel erg in beslag worden genomen door werk. En zich daar geleidelijk aan wel vragen over stellen. Van hé, waar blijf ik zelf? Hoe is de verhouding werk en privé daarin? Hoeveel energie investeer ik ook in aandacht in mezelf? In mijn eigen ontwikkeling? En ook dat is van belang. Om te kijken naar eigenlijk die dynamiek tussen wat je schetst over ik heb mijn werk of ik ben mijn werk. Ik heb een organisatie of ik ben mijn organisatie. Ook dat is iets wat je in een coaching traject mag verkennen. En dan komt het ook voor dat mensen zich, wat we net zeiden, te veel vereenzelvigen met hun werk en te veel de verantwoordelijkheid nemen. Maar het komt natuurlijk net zo vaak voor dat mensen juist niet, en dan noem ik het bewust het woord eigenaarschap, nemen. In bedrijfsorganisaties gaat het nu op dit moment heel veel over persoonlijk leiderschap, persoonlijke eigenaarschap nemen. En dat is belangrijk. En daar kun je mensen in begeleiden. Van, hey, hoe verhoud ik mij tot mijn werk? Waarin neem ik eigenaarschap voor mijn functie, waarvoor ik aangenomen ben? En toon ik daar initiatief? Neem ik daar mijn eigen verantwoordelijkheid? Niet een verantwoordelijkheid voor iemand anders. Vanuit systemisch en dat moet ik teruggeven. Nee, het is mijn verantwoordelijkheid vanuit mijn functie daarin. En dat doe ik uit een eigen motivatie. Niet een die mij is opgelegd.
Ja, die komt weer van binnenuit.
Precies. Ja. Dat is eigenaarschap nemen.
Mooi.
Maar kun jij je voorstellen dat als we vanuit die organisatie, hè, dat als je het nog even teruggaat naar dat boek, hè, dat op het moment dat jij praat over je boek, of je straks je boek gaat presenteren als het klaar is, dat je dan, als je gaat voelen van ja, hè, ik ben ook dat boek. Hè, dus dat boek is ook een representatie van mijn proces en van waar ik ben, hè, wat ik samenvoeg aan kennis en ervaring. Kun je voorstellen hoeveel dat uitmaakt in hoe jij over dat boek praat, hoe je het boek gaat presenteren?
Natuurlijk. En voor mij is het ook zo dat ik dan het boek belichaam, bij wijze van spreken. En hoe meer ik dat boek ben,
ja,
hoe meer het eigenlijk alleen maar van mij is. Dus daar is het ook wat mij betreft voor, dat het ook ergens, zal het in het proces misschien ook wel zo zijn, nee, ergens het proces zal zijn dat ik zeg, ik heb een boek.
Ja.
Het is van mij.
Ja.
Want doordat ik dat doe, wordt het voor andere mensen toegankelijker. Dus een van de dingen die er ook in de inleiding staat, is lees het boek op jouw manier.
Ja.
Want het boek is voor jou en niet voor mezelf.
Ja.
En tuurlijk versnelt het nu mijn proces in wie ik ben.
Ja.
Maar dat is hetzelfde als ik ben niet en zien. He, dus mijn bedrijf, ik ben niet mijn bedrijf. En tegelijkertijd werk ik als enige in dat bedrijf. Maar voor mij is dat een vehikel waarmee ik met mensen kan samenwerken. Maar aan het begin heb ik me er wel heel erg mee geïdentificeerd.
Ja.
En toen merkte ik wel de uitdaging. Dus als je dit zo zegt, dan merk ik aan mezelf ook meteen een soort van alertheid van ja, maar als ik het boek ben, Dan is het niet voor anderen.
Nou, dat is, lijkt mij ook het spannende van iedereen die een boek schrijft. Dat je uiteindelijk, ik heb natuurlijk wel eens interviews van auteurs gezien en gelezen. Waarin mensen dan inderdaad zeggen van ja, dit is weer een kind van mij. Het volgende boek. Die ik nu en dat dan inderdaad aan de wereld gaan tonen, dat lijkt me hartstikke spannend. Want daarmee laat je natuurlijk iets van jezelf zien. Hè? Of heel veel van jezelf zien.
Ja.
En dan is het dus inderdaad de overgang van ik ben het boek naar, weet je, hè, en ik laat iets zien in dat boek. Hè, hoe ik het ervaar, hoe ik er tegenaan kijk. En dat draag ik nu over.
Ja.
En dat is natuurlijk ook iets heel moois, lijkt me.
Nou, maar zeker. Maar ik zie jou ook met je handen bewegen. Maar dat is voor mij hetzelfde. Hè? Dus jij beweegt met je handen vanuit je buik.
Ja.
En dan komt het in de aanbieding naar mij toe. En zo is het voor mij ook.
Dan ga je jezelf tonen, hè? In de vorm van het boek.
Ja, het is niet zo dat ik met mijn handen bij mijn hoofd zit. En dan zeg, nou, hier is het. Het komt echt uit mij.
Ja.
En sommige mensen zeggen dat het door hun heen gaat. Als ik 's ochtends vroeg aan het schrijven ben, dan kan ik in twee staten van zijn. De ene staat is gewoon geconnecteerd op een of andere manier met wat er geschreven mag worden. En dan loopt het vloeiend. En de andere staat van zijn is meer een soort van terughoudende houding van oh, schrijf ik het wel goed op? Dan is er iets anders in mij actief.
Ja.
Dan is het een worsteling.
Ja.
Dus het maakt echt verschil met hoe ik ook zelf gevoelsmatig in de wedstrijd zit. En als het vanuit mijn buik komt, dan is het meteen in de aanbieding. Als het meer vanuit mijn hoofd komt, dan merk ik ook een verkramping in mijn lijf.
Ja, hoe mooi is dat, Mark? Ja. Om dat zo te voelen en te merken van waar komt het vandaan?
Ja.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk, dat is enorm, dat is winst.
Ja.
Dat niet alleen. Maar ook, oh ja. Ook als ik een blogje schrijf of zo. Het zit in alles.
Hè? Ja.
Dus ik schrijf mijn boek in bed. Hè? Dus hoe veilig wil je het hebben? Dat is helemaal niks. Hè? Dus mensen denken, nou, een boek in bed schrijven. Ja, 's ochtends vroeg om 6 uur koffie drinken, koffie pakken. Naar boven weer mijn iPhone pakken en gewoon schrijven.
Ja.
Dus het is een super veilige context. En dan kan ik voelen als ik in de kramp zit. Ja.
Ja.
Dat is een genot.
Ja. Ja. Nou ja, dat is precies Wat je, als ik dit vertaal naar een coaching sessie, is wat ik wil bereiken. Dat ik het dat ik me heel goed besef dat ik naar mijn coachie eerst comfortabel voor hem of haar mag maken. Eerst veilig. Als ik gisteren opnieuw een intake gedaan met een nieuwe cliënt. Het begint met, kan ik veilig voor jou worden? Kan deze ruimte veilig voor jou worden en comfortabel om dan inderdaad die verbinding met je lichaam te maken, met wat je voelt te maken en daar woorden aan te geven. Dus dat is wel mijn taak om echt te zorgen dat iemand in het comfort komt. Want alleen van daaruit kun je voelen wat er klopt. Zoals jij de boek schrijft merk jij in een hele comfortabele setting van, ja, hier klopt het. Hier voel ik het aan alles in mij dat het klopt. Dat dit de woorden zijn die in het boek mogen.
Ja, ja. En veiligheid is een hele belangrijke context.
Ja.
Om die te creëren met elkaar.
Ja.
Om dan het gesprek aan te gaan over, maar waar moet het over hebben? Dus weet je, mensen vragen ook wel eens aan mij van, ja, maar ben jij wel veilig dan? En dat is een hele dubbele vraag.
Hoe ga je dan met zo'n vraag om?
Nou,
ben je wel veilig?
Nou, dan leg ik ook uit dat er ook een onveilig stuk is.
Ja.
Maar dat heeft gewoon ook te maken met het feit dat ik dingen verander.
Ja.
Het is echt niet zo dat ik binnenkom omdat we met elkaar pannenkoeken gaan bakken of zo, weet je? Ja, dan gaan we ook wel doen.
Ja.
En ik denk dat mensen dat aanvoelen. Maar tegelijkertijd gaat het wel ook over het comfort. En dan verleg ik gewoon de lat lager. Dan gaan we gewoon rustiger tempo.
Ja.
Dus zo probeer ik er dan mee om te gaan.
Ja, het is wat de ander ervaart. Hè? Dus dit is ook voortdurend door te zeggen van het is hoe die ander mij ervaart. En ik kan inderdaad in het begin of in mijn snelheid of in wat ik aanbied, kan ik bedreigend en onveilig overkomen. Hè? En dan ga ik ervan uit dat je dat ziet, dat je dat merkt en voelt aan het team, aan de coachie, van, hier zie ik, dit is nog niet comfortabel voor die ander of voor die groep, voor het team.
Ja, maar het is ook zo dat ik soms expres ook in de versnelling zit, om daarmee iets van oncomfortabel gevoel op te roepen.
Ja, met een doel,
ja,
heb ik, ja.
He, dat is er dan niet voor niks. Dus dat is heel relevant.
Ja.
Ja. En ik weet ook dat mensen mij eigenlijk altijd meer vertellen dan dat ze veilig achten.
Mm-hmm.
Dus dat is mijn ontwapening of de veilige context die ik schets.
Ja.
Waardoor mensen mij meer gaan vertellen dan ze zich van tevoren hebben voorgenomen. Dat krijg ik heel vaak terug.
Ja.
Dus daar hou ik ook rekening mee.
Ja.
Ik ben echt heel expliciet aan het begin. Creëer ik de veilige context. Van dat dit een vertrouwelijk gesprek is. Enzovoort, enzovoort. En dat blijf ik nog een paar keer herhalen. En mensen komen altijd niet altijd. Maar ook af en toe in een setting van, wat ben ik nu eigenlijk aan het vertellen? En daar ben ik ook altijd wel alert op.
Ja.
Wat gebeurt er nu met je? Dat is mijn leermeester. Dat is Wessel Ganzenvoort.
Ja.
Die op een gegeven moment ook wel zegt, het enige vraag die echt relevant is, wat gebeurt er nu met je? En daar
mooi,
alleen bij stilstaan is dan belangrijk. Want in de westerse wereld, zegt hij dan ook, zijn we zo gewend om maar gewoon scenarioanalyse te gaan doen en dit. En dan moeten we iets gaan doen.
Ja.
En het enige wat je soms kan doen, is er gewoon bij stilstaan. En gewoon zeggen, wat gebeurt er nu met jou, met ons, enzovoort, enzovoort.
Ja. Ja. Ja.
Nou, dat
is belangrijk. Dus het durven stilstaan.
Ja.
Dus even terug naar wat we eerder bespraken over het doen. En waar we in zitten en de rat race die we lopen. Het durven stilstaan bij wat er nu is.
Mooi. Nou, wat is er nu dan?
Ik zie jou heel erg lachen. Ik merk het zelf ook. Van, ja. Ook een rust van... wat is er nu? Ja.
Een rust? Ja, dus mijn vraag is ook... Hebben we alles nu voldoende besproken? Zijn er dingen waar je op terug wil komen? Of dat je
nee. Denkt, ja. Nee, voor, als je antwoord op die vraag is... Voor nu wel.
Ja, mooi.
Merk ik. Merk ik ook gewoon. In de rust.
Ja.
Het is niet alleen in mijn denken, maar ook in het voelen, in hoe ik zit. Van, ja, dit mag het zijn. Mark.
Mooi, dan ga ik je bedanken.
Heel graag gedaan.
Zo zijn we weer aan het einde gekomen van een nieuwe podcast. Mocht je een vraag hebben naar aanleiding van de podcast... of over organisatietransformatie in zijn algemeen... dan kan je mij een mail sturen op mark@overtransformaties.nl. Daarnaast kan je je op de website overtransformaties.nl inschrijven voor de podcast alert. Als er dan een nieuwe podcast is uitgebracht, krijg je hiervan een bericht. Nogmaals dank voor het luisteren en wellicht tot een volgende podcast.